Middernacht, het begin van zondag 8 oktober. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal heeft een wonder nodig om zich nog te kwalificeren voor het WK. Oranje moet dinsdag in Amsterdam met minimaal 7 goals verschil winnen van poolgenoot Zweden om de play-offs te halen. Zweden won afgelopen avond met maar liefst 8-0 van Luxemburg. Nederland versloeg Wit-Rusland met 3-1. In de eerste helft scoorde Prupper 1-0. Robben maakte er na rust 2-1 van door een strafschop te benutten, waarna Depay een vrije trap binnenschoot. Bondscoach Dick Advocaat houdt nog hoop op het WK. Volgens hem is het nog niet voorbij. De gemeente Breda wil graag meedoen aan de proef met legale wietteelt. Afgelopen avond lekte via RTL Nieuws uit dat het nieuwe kabinet met legale wiet wil gaan experimenteren. De wiet wordt geteeld door 1 organisatie met een vergunning. 6 tot 10 gemeenten willen het gaan verkopen. De proef moet duidelijk maken of de criminaliteit door de legale wietteelt afneemt. Vooral gemeenten in Noord-Brabant en Limburg hebben daar last van. In Saoedi-Arabië heeft een gewapende man 2 bewakers van het koninklijk paleis in Jeddah doodgeschoten. De aanvaller reed in een auto tot aan de poort en opende het vuur. Hij verwondde nog 3 andere bewakers voordat hij zelf werd doodgeschoten. De koning was niet in het paleis op het moment van de aanval. Het motief van de 28-jarige dader is onduidelijk. En ruim 2 weken nadat orkaan Maria een ravage had aangericht, hebben veel inwoners van Puerto Rico nog steeds geen hulp gekregen. De hulpverlening komt moeilijk op gang. Wegen liggen nog bezaaid met puin of zijn weggespoeld. Veel bruggen zijn voor een groot deel weggeslagen. Veel inwoners van Puerto Rico zitten nog steeds zonder stroom. Het dodental staat inmiddels op 34. Het weer vannacht geleidelijk droog, bij minima van een graad of 11. Morgen van tijd tot tijd zon, maar er kan ook een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 15 graden. En dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. BNN VARA.
Live vanuit Amsterdam. De overnachting. Met Filemon Wesselink.
En ik zit in de Bali, het debatcentrum, midden in Amsterdam, aan de rand van het Leidseplein. Je luistert naar de overnachting op Radio 1. En misschien heb je vanavond wel voetbal gekeken, dat was op NPO 1. Of je zit de hele zondag te wachten op Heel Holland Bakt. Of juist op Zondag met Lubach, op NPO 3. Of je met een nieuwsuurjunk. Dat zijn allemaal programma's van de publieke omroep. De publieke omroep is er van en voor iedereen. Tenminste, dat zeggen ze. En mijn gast van vanavond staat aan het hoofd van die organisatie. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van de publieke omroep. Dus misschien praat ik vanavond wel met mijn allerhoogste baas. Maar of dat klopt, dat gaat ze zo meteen vertellen. Ik ga het haar in ieder geval vragen, want mijn gast is Shula Rijksman. Goedenavond.
Goedenavond.
Heb je voetbal gekeken vanavond?
Nee.
Nee?
Nee, helaas niet.
Je hebt wel de uitslag meegekregen?
1-3.
Dat betekent dat ze, als ze tegen Zweden moeten, dat ze met 7-0 moeten winnen om überhaupt kans te maken om aan het WK mee te doen. Wat betekent dat voor de publieke omroep?
Wat bedoel je? Wat betekent dat we nog meer mogen gaan uitzenden?
Nou, ik kan me voorstellen, zo'n voetbalevenement, dat trekt veel bekijks.
Zeker. En het is ook belangrijk. Het is een ongelofelijke... voetbal is heel erg belangrijk voor de publieke omroep, omdat het de verbinding, het is een belangrijke tak van sport, om het maar even letterlijk te zeggen, voor ons betekent. Dus ik hoop dat het Nederlands elftal doorgaat. Niet alleen maar voor de publieke omroep, maar ook voor Nederland.
Ja, maar die hoop die is te vergeefs, denk ik.
Ik weet niet, soms kunnen er wonderen gebeuren.
Ben je zelf sportliefhebber? Kijk je graag?
Ik kijk ook naar sport, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik vast niet zo'n groot sportliefhebber ben dan als heel veel andere Nederlanders. Maar ik kijk wel naar sport. Ja. En zeker naar het Nederlands elftal.
Waarom is voetbal precies zo belangrijk? Trekt het mensen die normaal minder kijken naar de publieke omroep?
Nou, wat ik denk en wat ik ook zie is dat voetbal echt voor iedereen is. Van hoog tot laag, van links naar rechts, van boven naar beneden. Voetbal verbindt eigenlijk heel veel mensen met elkaar.
Het is echt een typisch publiek omroepprogramma.
Ik vind het echt typisch een publiek omroepprogramma. En zeker als het gaat over het Nederlands elftal.
Ja.
Of over de Eredivisie. Dat past prachtig bij onze programmering.
Laten we even proberen om jou te positioneren. Ik zei net, jij bent mijn allerhoogste baas. Maar klopt dat? Je was een beetje aan het lachen?
Nou ja, ik dacht een onafhankelijke maker zoals jij heeft geen baas. Dat is misschien
helaas het werkelijke is dat wel het geval.
Ja, je hebt hiërarchisch een baas en hiërarchisch ben ik niet jouw baas. Maar ik hoop dat ik mede mogelijk maak dat jij als onafhankelijk maker prachtige programma's kan blijven maken voor Nederland.
Tot hoever raakt jouw invloed?
Ja, invloed is denk ik het goede woord. Ik denk dat de publieke omroep en de NPO en de mensen van de NPO de gatekeepers zijn om het mogelijk te maken dat de programma's worden gemaakt. Wij voeren de discussies in Den Haag. Wij zorgen en we hopen ervoor te kunnen zorgen dat er genoeg geld en mogelijkheden zijn om prachtige programma's voor Nederland te blijven maken.
Maar jullie hebben ook steeds meer macht echt op programmatisch gebied.
We mogen meedenken op programmaniveau, maar de inhoud van de programmering ligt echt bij de omroepen.
Ja, maar uiteindelijk kiest de zendermanager wel welk programma er op welk moment uitgezonden wordt.
We hebben een systeem en nu wordt het heel ingewikkeld. En ik wil de luisteraar vooral vertellen wat voor mooie programma's we maken en hoe goed het gaat met de publieke omroep. Waarbij de zendermanager of de directeur televisie en radio mogen kiezen uit de creatieve competitie die bij hen voorkomt te liggen op basis van een schema.
Ja.
En dat zijn alle programma's van de omroepen, maar dat zijn ook programma's van producenten inmiddels.
Het systeem hoe het was, dat was als publieke omroep. Had je een achterban nodig.
Ja.
Vanuit die ideologie, zou je mogen zeggen, werden er programma's gemaakt. Hoe ziet dat nu precies?
Daar is feitelijk nog niet zoveel aan veranderd, want de omroepen hebben allemaal nog een missie. En dat systeem is niet veranderd. Wat erbij is gekomen, is dat door deze nieuwe mediawet producenten nu meer mogelijkheden hebben. Dus niet alleen naar die omroepen hoeven te gaan, maar ook naar de NPO mogen gaan met eigen programma's. Dus het systeem is in zichzelf opener geworden. Daarna gaat de omroep mee produceren. Maar juist door de laatste mediawet zijn wij veel wijder en kunnen anderen dan ook de omroepen zelf bij ons programma's pitchen.
Ja, jij zegt altijd de publieke omroep is van en voor iedereen. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, kijk naar de programmering. Die is breed en die moet ook breed zijn. Van Kassa, Radar, tot en met Zep Zeppelin-programma's, kinderprogramma's, documentaires, Heel Holland Bakt. Ik denk dat wij voor iedereen een programma hebben.
Ja, en iedereen is welkom, toch?
En iedereen is welkom.
Ja.
Als dat is ongeveer ons belangrijkste basis. Iedereen moet zich welkom voelen bij de publieke omroep.
Ja.
En als het goed is, herkent iedereen iets van zichzelf in de publieke omroep.
Het is een tolerante organisatie, zou je kunnen zeggen.
Dat denk ik wel.
Ja. Hoe staan jullie dan tegenover intolerante mensen? Zijn die dan ook welkom?
Ja, weet je...
Zijn rechtsextremisten of antisemieten, zijn die ook welkom bij de publieke omroep?
Volgens mij houden wij ons aan de wet. En er is een grondwet en daar houden we ons aan. En binnen de wettelijke mogelijkheden programmeren wij breed. En daar hoort geen onfatsoenlijkheid bij, zoals jij het nu beschrijft.
Onfatsoenlijk is niet per se wettelijk.
Nee, dat ben ik met je eens. Maar ik pak even toch de grondwet als basis voor onze programmering.
En als het binnen die grondwet wet past, dan is eigenlijk voor iedereen mogelijk om een programma te maken.
Dan zou het in principe mogelijk moeten zijn voor iedereen om een programma te maken. En ik ben er voorzichtig in, omdat er altijd...
Dat lijkt me best wel lastig.
Nou ja, volgens mij is de wet duidelijk als het gaat om de voorbeelden die jij noemt. Dan zijn we daar goede afspraken over. En het gaat over elkaar accepteren en op een fatsoenlijke manier elkaar vertellen wat jij of ik vindt. En niet door middel van geweld of al dat soort andere dingen.
Nee. Dus. Na de Amerikaanse verkiezingen ben je ook in de wereld daardoor geweest.
Ja.
Dat ging erover of de publieke omroep niet een groep Nederlanders mist. Die misschien in voorbeschouwing op die Amerikaanse verkiezingen buiten het radar zijn gebleven. De zogenaamde witte boze man werd dat genoemd. Heb je het idee dat die man ondertussen wel meer bereikt wordt?
Ja, weet je, als je de brief waar jij nu aan refereert nog een keer terugpakt, dan zie je dat ik helemaal niet over dit soort dingen heb gesproken. Ik heb gezegd, wij moeten als publieke omroep zelf kritisch zijn. Tegelijkertijd kunnen we ook heel erg trots zijn op alle programma's die we maken. Van de oevers van Jan C. tot en met de kassa en de radars die ik eerder al zei. En tegelijkertijd vraagt de publieke omroep om zelf kritisch te zijn. Dat is wat ik gedaan heb met de brief. Zien wij iedereen? Horen we iedereen? En vertel ons dat. En het hele verhaal of dat nou de boze witte man is of welke sticker je er ook wil plakken, daar ging de brief niet over. Die ging over vertel het ons. Zien we iedereen? Horen we iedereen? Zo niet, vertel het dan aan de publieke omroep.
Geef zelf eens antwoord op die vraag.
Dat is een ingewikkelde
Ik denk dat je zegt, we moeten zelf kritisch zijn.
Nou ja, kijk, ik kan alleen maar naar de resultaten kijken. We hebben nu een werkgroep journalistiek die samenkomt om te beschouwen. Of, en die resultaten zijn nog niet, om te beschouwen of iedereen genoeg het woord geeft. Wat je wel ziet is dat we hebben geprobeerd rondom de verkiezingen. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn om breed verslag te doen van de politieke partijen, van de ideeën. En ik geloof dat ongeveer 30% of 25% van de Nederlanders, mede dankzij dat wat ze van het publiek omop hebben meegekregen, hun stem hebben uitgebracht. Nou, dan doe je ertoe. Dus dat soort getallen, daar kijken we naar. Dat is de ene kant. De andere kant is, afgelopen jaar hebben we onze publieke waarden getest. Dat gaat over betrouwbaarheid, authenticiteit. En daar scoren we een dikke 8 op. En ik denk dat, na aanleiding van onder meer de brief, maar ook de plan die er al waren, dit soort dingen nog verscherpt zijn. En ik moet zeggen, en dat zeg ik met enige gepaste trots voor alle mensen die dat gemaakt hebben, we doen het goed.
En wat is dan precies verscherpt? Jij zei van, we zijn er scherper op geworden. Verscherpt, zei je
nou,
zelf.
Ja, wat ik al zei.
Wat zijn er concrete voorbeelden van?
Dat laatste wat ik je vertelde.
Politieke verslaggeving.
Nou, nee, dus de werkgroep journalistiek die dingen met elkaar afstemt. Dat is een voorbeeld ervan.
En wat is daar concreet uitgekomen?
Die praten met elkaar en kijken, pakken we dat hele spectrum. En dan geef ik als voorbeeld dat je ziet dat in de verkiezingen dat terugkomt en de publieke waarde, dat wat ik je net schets.
Maar kan je iets concreter zijn hoe dat dan terugkomt? Hoe ik dat als kijker dan kan zien?
Nou ja, ik weet niet hoeveel concreter ik moet maken dan dat je het terugziet in het voorbeeld van de verkiezingen. De brief is in november geschreven. Mm-hmm. De werkgroep is volgens mij in november gestart. En er zijn programma's gemaakt waarvan ik niet eens zeker weet of het alleen maar door een brief komt. Maar in ieder geval is er alert gereageerd op een brede verslag maken van alle verkiezingsstandpunten. Punten.
En dus er is meer aandacht geweest voor bijvoorbeeld de PVV of
voor alle
Forum
partijen,
voor Democratie?
Voor alle partijen. Ja. Dat moet ook in de brede publieke omroep.
Vrouwen, dat is voor jou ook heel belangrijk, lees ik overal. Dat die goed vertegenwoordigd zijn bij de publieke omroep. Hoe zit het daar nu mee?
Ik denk dat we dat nog steeds niet goed genoeg doen. Ik denk dat er veel aandacht voor is. Mede ook, nu de mediawet open is, heeft de directeur televisie bij zich gekregen dat hij pitches moet gaan beoordelen, mede op basis van diversiteit. Wordt het door een diverse achtergrond gemaakt? Komen vrouwen genoeg in beeld, maar ook mensen met een andere achtergrond dan alleen maar wit en blank en Nederlands. Dus er wordt breed gekeken. Dus we zijn nu echt proactief actie aan het ondernemen. Maar het is een punt van aandacht nog steeds.
Wat is proactief actie ondernemen?
Het voorbeeld dat ik je net geef. Bij intekening gaan we daar echt alert mee om. Daar waar ik zeg maar 4 jaar geleden begon en dat nog veel probeerde door middel van beleid vast te leggen, wordt het nu gewoon beoordeeld mede bij inschrijving.
Ja, dus dat er dan vrouwelijke presentatrices
bijvoorbeeld, nou ja,
op zo'n programma staan.
Neem het laatste voorbeeld waar ik aan gerefereerd heb in de speech rondom de seizoenspresentatie. De opvolger van Matthijs moet wat mij betreft een vrouw zijn.
Ja. En dat vind je niet inhoudelijk bemoeien met programma's?
Zeker, maar ik ben ook heel benieuwd. Want ik bemoei me er niet mee. Ik zeg zeker, maar ik bemoei me niet mee. Ik spreek een wens uit. Maar uiteindelijk bepaalt de omroep, en die komt met voorstellen bij, in dit geval, de directeur televisie, of bij de zenderbazen. En die moeten daar een voorstel doen. En dan mag ik hopen.
Maar die kunnen zeggen van, nou ja, alle mannelijke voorstellen gaan sowieso de prullenbak in. We kijken alleen naar naar de programma's waar vrouwen op staan.
Dat zou kunnen, we zullen zien. Ik heb een wens uitgesproken.
Vind je dat eigenlijk goed als vrouw?
Wat?
Nou, ik kan me voorstellen dat gelijkheid van man en vrouw, vind ik ook altijd een belangrijk punt. Dat je dan als vrouw wil dat je beoordeeld wordt op je kwaliteiten en niet op het feit of je vrouw bent, ja of nee.
Nou, het kan toch allebei zijn?
Ja, maar bijvoorbeeld, er zijn 2 programmavoorstellen. Bij de ene programmavoorstel is de man de presentator.
Zeker,
en bij de ander de vrouw.
Ja. En er zijn ook heel veel talentvolle vrouwen.
Ja.
En als er extra aandacht voor is. Kijk.
Nou ja, ik zou zeggen, ik zou als vrouw niet uitgekozen willen worden alleen maar om het feit dat ik vrouw ben.
Nee, maar ik denk dat dat ook niet gebeurt.
En nu zeg ik het een beetje gechargeerd.
Ja, nee, maar ik denk ook niet dat dat gebeurt. Ik bedoel, nogmaals, de succesvolle vrouwen bij de publieke omroep... denk aan Marielle, denk aan Janine, denk aan Eva. Ik bedoel, we hebben ongelooflijk veel succesvolle vrouwen. Maar kennelijk is er nog extra aandacht voor nodig. Ik ben iets ouder dan jij. Mijn moeder werd formeel niet eens geacht om te werken. Dus de emancipatie is nog heel jong. Eén generatie. We hebben heel lang vanuit een mannelijk perspectief naar vrouwen gekeken. Neem schilders, fotografen, waren altijd mannen. Mm-hmm. Ik denk dat de eerste vrouw die vrouwen filmde ongeveer Leni Riefenstahl is geweest in 1942. Dus het is allemaal nog heel jong. Dus dat we er extra aandacht voor moeten hebben is iets anders dan dat er niet... dat men zorg zou moeten maken dat er geselecteerd wordt op vrouwen.
Nee,
dat vind ik helemaal niet erg.
En qua gasten in programma's, de tafels worden gevuld ook merendeel door mannen, is te zien.
Dat is ook
kan jij daar invloed op uitoefenen?
Zeker niet, want hetzelfde geldt voor je terechte opmerking rondom de keuze voor een presentatrice na Matthijs. De inhoud wordt bepaald door de omroepen. Ik kan wel sturen en proberen te sturen door middel van beleid en door middel van dat wat ik je net vertelde bij intekening.
Ja. Nu hebben wij bij BNNVARA een akkefietje gehad met een documentaire over Jesse Klaver. Uiteindelijk niet uitgezonden vanwege niet objectief genoeg. Hoe heeft de publieke omroep zich daarin gemengd?
Dat is de publieke omroep.
De publieke omroep
BNNVARA
versus...
BNNVARA is de...
Je begrijpt wat ik bedoel. Heb jij je daar tegenaan bemoeid?
Het is een beslissing van de BNNVARA geweest. En natuurlijk...
Maar ik kan me ook voorstellen dat jij de publieke omroep als geheel... ook enigszins bewaakt dat het journalistiek zuiver is.
Ja, maar om het nog zuiver te hebben... dit is een beslissing van BNNVARA. En natuurlijk ben ik geïnformeerd. Maar de beslissing is van BNNVARA om het uiteindelijk niet uit te zenden.
Is het een goede beslissing geweest?
Kijk, onze onafhankelijkheid is ons belangrijkste goed. En in de discussie, en als ik Gerard Timmer en collega's hoor... Was echt hierbij ingewikkeld dat de maker in dienst was van GroenLinks... toen de documentaire gemaakt werd, of in ieder geval toen er opnames werden gemaakt... en had er ook nog een prominente rol in. En dan kun je jezelf afvragen, is dat onafhankelijk genoeg? En dat heeft BNNVARA gedaan.
Stel je voor dat die omroep dat niet zou doen, niet aan die noodrem zou trekken? Zou het dan uiteindelijk kunnen dat jij zegt, of Frans Klein zegt... van dat is de programmadirecteur, van dit willen we niet?
Weet je, ik wil... echt niet in de what if. Het is gegaan zoals het moet. En ik ben heel erg blij dat BNNVARA zelf de beslissing heeft genomen.
En laat ik wat concreter worden. Volgende week wordt er een documentaire over Geert Wilders uitgezonden. Gemaakt door Vice.
Maar dus niet door iemand die in dienst is van de PVV?
Er zijn op voorspraak van Geert Wilders kritische noten uitgehaald. Door Volkskrant-journalisten bijvoorbeeld die aan het woord kwamen in die documentaire. Vind je dat dan wel geoorloofd?
Ik heb hem niet gezien. Ik bedoel, je kunt niet de documentaire van Jesse op Geert Wilders leggen. Want nogmaals, dat zijn twee verschillende voorbeelden. In het ene geval wordt de documentaire gemaakt door iemand die in dienst is van GroenLinks. En bij Wilders spelen andere elementen. Maar ik heb hem niet gezien, dus nee. Ik weet het niet.
Maar
ik denk dat het gaat echt puur over de onafhankelijkheid. En als bij Wilders de vragen onafhankelijk zijn door Vice gemaakt... een onafhankelijke maker, spelen er andere elementen mee dan bij Jesse Klaver.
Ja.
Dus dan spreek ik Paul Reumer volgende week voor je.
Jij zegt onafhankelijkheid is een groot goed voor de publieke omroep. Toch hebben die omroepen, zei je ook, een missie. Die geven misschien gekleurd het nieuws weer. Dat is ook misschien hun taak. Schuurt dat?
Nee, dat schuurt niet. Want ik denk dat juist door de breedte die wij hebben... Van WNL tot de VPRO, BNNVARA, alle omroepen... dat daarmee ook bijna het hele spectrum in beeld wordt gebracht. Ik zou ook niet willen zeggen dat er niet een kleuring aan zit. Het gaat over de onafhankelijkheid dat niet mensen in dienst van een opdracht... van de commercie of de politiek hun werk aan het doen zijn. Bij ons is heel Holland Bakt, wordt echt op een andere manier gemaakt... dan in een commerciële omgeving waar Dr. Oetker de sponsor is...
Ja.
En dicteert hoe een taart eruit moet zien.
Leven we ook in een tijd waar social media heel belangrijk is? Dat klinkt echt als een platitude, maar is natuurlijk wel zo. Heb je het gevoel dat de publieke omroep daar genoeg in meegaat?
Nou, binnen wat wij mogen, want wij mogen niet alles. We hebben onlangs, om maar even een klein voorbeeld te nemen, we hebben Start, NPO Start, ons on-demand platform gelanceerd. Daar hebben we 3 jaar over gedaan. Dus het is niet zo dat wij vrijelijk op online ook maar van alles mogen. Maar ik onlangs, 2 maanden geleden, hebben we natuurlijk aangekondigd dat we 3 keer ons budget van 20 naar 60 miljoen gaan inzetten op online en on-demand. Dus dat geeft al aan dat we meer gaan doen.
Ja, lijkt me wel heel ingewikkeld, social media. YouTube, Instagram, Twitter, dat zijn grote commerciële bedrijven.
Zeker.
Die soms ook nieuws filteren.
Fake
nieuws maken, dat recht hebben zij ook. Als publieke omroep lijkt me dat wel een kwetsbare plek voor programma's.
Nou, dat is ook de reden waarom wij daar ook voorzichtig mee omgaan. Kijk, Netflix stopt ook niet al haar programma's op YouTube. Nog afgezien van het feit dat je helemaal niet weet wat daarna gebeurt. Letterlijk, er kan echt van alles gebeuren. Je kunt bij spreken iets prachtig of iets verschrikkelijks uitzenden over de Tweede Wereldoorlog en daarna verwijzen naar een site die verkeerd is of nazi-doeleinden heeft. Dat is allemaal mogelijk, want die algoritmes kennen wij niet. En ik vind dat de publieke omroep dat echt moet gaan bewaken. Dus ik zou niet willen zeggen dat als ik roep dat er 3 keer meer naar online en on-demand moet, dat we dat maar vrijelijk naar YouTube gaan sturen. Want ik denk dat onze grootste zorg is dat we dat wat te laten zien ook klopt. En dat dat niet ergens in de algoritmes verdwijnt en op een verkeerde manier wordt gestuurd.
Nee. Anderzijds zijn YouTube natuurlijk wel de kanalen waar bijvoorbeeld mijn kinderen van 5 en 7 ongeveer alleen maar naar kijken.
Absoluut.
Je weet niet eens meer hoe de televisie aangaat.
Nee, maar er zijn andere manieren om op online je te tonen. En wij zijn overigens ook met 5 minuten, met onze zogeheten 5 minuten regel. Oftewel 5 minuten zijn we op YouTube te zien. Maar als je zegt dat je een onafhankelijke bron bent en je weet niet wat er gebeurt met je informatie, dan moet je echt uitermate voorzichtig zijn.
Is de publieke omroep nog steeds links elitair?
Nee, ik weet niet. Jij vindt de publieke omroep links elitair?
Dat is wat er vaak gezegd wordt.
Ja, ik denk dat wij echt in het brede spectrum, maar ik heb het al eerder gezegd, alle programma's maken. Van WNL op zondag tot en met alle andere programma's. Dus ik herken het beeld van links elitair niet.
Nee.
Bovendien.
Nou, die discussie.
Echt miljoenen Nederlanders kijken naar ons. Nou, die zijn niet allemaal links-elitair.
Maar die discussie stak natuurlijk ook weer de kop op toen Martijn van Dam in de raad van bestuur werd gekozen.
Ach ja.
Ach ja, zeg je?
Ja, weet je.
Moet je dat niet serieus nemen, dat soort
ik
geluiden?
Ik neem alles serieus. Maar als geen ander weten jij en ik wat beeld met je doet. Martijn heeft een technische achtergrond. Is vanuit zijn economische zaken een kenner van innovatie en met die portefeuille zit in de raad van bestuur met die kennis.
Ja, maar jij weet ook dat dat een beetje het onderbuikgevoel is. Nu vind ik ook niet dat je daar misschien te veel naar moet luisteren, maar als je dan juist een witte PvdA jongen.
Maar wel een jonge jongen.
Ja, in de raad van bestuur zet. Dan weet je ook dat die discussie daarna komt, toch?
Ja, dat weet je. En tegelijkertijd.
Hoe hebben jullie dat van tevoren ingeschat?
Precies zoals het gebeurde. En tegelijkertijd hebben wij gekeken naar het talent wat nodig was voor die portefeuille. En onderschat niet dat iemand die en bestuurlijke kennis nodig heeft op zo'n portefeuille en verstand heeft van innovatie en techniek, dat is een zeldzaam soort.
Dus het was de meest handige keuze, zeg jij?
Inhoudelijk was het de meest handige keuze. En politiek wisten we ongeveer wel wat er zou komen.
Ja.
Ga je gang.
We gaan luisteren naar muziek, wilde ik zeggen. Dan moeten wij draaien van de zendercoördinator. Dat is een grapje.
Hallo.
We gaan luisteren naar Stef Bos zometeen. En daarna wil ik van je weten hoe je eigenlijk niet op deze stoel, maar op die stoel daar op het Mediapark terecht bent gekomen.
Okay, goed.
Wat je achtergrond een beetje is. Maar eerst Stef Bos met De Radio.
In de jaren 60 hoorde ik een stem. Hij kwam niet uit de hemel, hij kwam niet uit de hel. Zoveel mooie woorden, en ik wist niet wie het was. Die stem kwam uit een doosje op de kast. Mijn moeder zei, dat is de radio. Ik dacht, het is een wonder. En ik kan mijn hele leven niet meer zonder dat wonder.
Dat is Stef Bos met de radio. Vrolijke reggae muziek. Vroeger was je baas van IDTV. Dat is een commercieel productiehuis. Die maken films, maar ook heel veel televisieprogramma's. Meer een commerciële omgeving, zou je kunnen zeggen. Wat is het verschil met daar en de publieke omroep nu?
Daar waren echt commerciële aandeelhouders. Venture capitalist. Dus het ging heel erg vaak over geld. En niet over inhoud. Een prachtig voorbeeld daarvan is documentaires. Daar heb ik toentertijd als baas heel hard voor gemaakt. Als baas, als directeur van IDTV heel erg mijn hart voor gemaakt. Terwijl het feitelijk niet de grootste cash cow was. Sterker nog, je moet het vaak voorfinancieren. En voor aandeelhouders in een venture capitalist omgeving is dat ingewikkeld. Terwijl ik vind dat documentaires het hele verhaal vertellen. En niet in korte stukjes over één onderwerp. Van groot belang is, zeker voor een productiehuis als IDTV.
Ja.
En dat ging op een gegeven moment ook schuren. Dus het commerciële element bij IDTV werd op het laatst erg groot. Aan de andere kant, het voordeel van IDTV was de breedte van evenement tot en met precies wat je zegt, film en alles wat erin zat. En het vrijwel direct kunnen acteren erop. Nu zit ik toch vaak meer in het proces en daar zat je meer werkte je naar een resultaat.
Lijkt me wel een makkelijkere wereld, de commerciële wereld. Er moet geld verdiend worden, dat is zo klaar als een klontje.
Ja, en als je het goed doet, dan als je wint, dan heb je vrienden.
Ja,
ja.
En bij de publieke omroep is het soms lastig om vrienden te maken?
Het is ingewikkelder, omdat er meer belangen meespelen. Maar ik denk dat
welke belangen zijn dat?
Nou ja, belangen tussen de politieke belangen, de intern politieke belangen. Maar uiteraard, laat ik over één ding duidelijk zijn. Er is maar één belang voor mij en dat is een kijker en een luisteraar die blij met ons is.
Maar waarom heb je de overstap gemaakt?
Om die reden. Omdat ik echt dacht...
De kijker en de luisteraar is ook belangrijk als je documentaires maakt bij IDTV.
Zeker. Maar het mogen doen in zo'n breed spectrum voor zowel radio als televisie als on-demand, online. Ja, dat is een groot goed. Als je mee mag helpen om Nederland te verrijken op het gebied van educatie, cultuur, maar ook gewoon heel Holland bakt. Laat vertellen bij kieskeurig waar ze op moeten letten. Het is fantastisch. In die breedte. Jeugdprogrammering mogen doen. Wat ik eigenlijk bij IDTV niet, deed. Ik doe niet de programmeer, maar daar beleidslijnen, gedachten en hart aan mogen werken. In Den Haag mogen zijn om voor de brede publiek om te staan. Ja, dat vind ik een groot goed.
Maar dat klinkt allemaal leuk aan de makerskant. Maar wat doe je eigenlijk op een doordeweekse werkdag?
Wat doe ik? Nou,
het ruikt naar vergaderen.
Het ruikt ook naar. Het is ook heel vaak vergaderen, heel veel praten. Maar ja, dat is mijn hobby. Dus dat scheelt. Ja, dat is echt zo, dat is mijn hobby. Nee, het is ook veel vergaderen. En tegelijkertijd valt me op dat de buitenwereld toch veel meer perspectief heeft van het is vergaderen. En dat doet ze de hele dag. Maar wat je doet, doet ertoe. Weet je, als ik nu kijk naar de afgelopen anderhalf jaar. En ik denk aan de mediawet. En het feit dat het ons toch nog gelukt is om daarin breed te blijven. Als ik denk aan nogmaals NPO Start, dat video-on-demand platform. Marktleider zijn op dit moment, terwijl het ook, ik bedoel, het is ook wel eens anders geweest, maar we zijn nu marktleider. Ja, dan doet het ertoe.
Ja, maar die weg naar dat soort dingen bereiken, dat gaat via staatssecretarissen die constant wisselen. Dat gaat over gevoelige omroepbaasjes. Veel mensen te maken.
Klopt. Maar tegelijkertijd, dat is ook zo. Dat hoort er ook bij. Bij identiteit had je weer met aandeelhouders te maken. Dus je hebt altijd wel met iemand te maken. Maar dat hoort erbij. En omdat het zo belangrijk is, doe ik dat met heel veel plezier en heel veel drive.
Wat vind je er precies leuk aan?
Nou, ik denk dat uiteindelijk ik toch nog steeds het leukst vind als ik naar het resultaat kijk. Als ik zie dat er miljoenen kijkers zijn, of een heel klein beetje kijkers, maar wel heel intens. Als we het kloppend hart zijn, als er iets gebeurt in de wereld.
Ja, terwijl de meeste mensen zeggen van de weg ernaartoe is belangrijker dan het doel uiteindelijk.
Ja.
Bij jou is het doel.
Nou ja,
het belangrijkste.
Doel is, kijk, als mijn belangrijkste drive is dat kijkers en luisteraars de publieke omroepprogramma's mooi vinden. En ik niet in de basis me heel erg gelukkig voel bij alleen maar politiek bedrijven. Want dat is niet mijn, dat hoort erbij. Maar uiteindelijk telt het resultaat namelijk dat wat we nu bereikt hebben en wat we ook vast moeten houden en waar we nog heel hard voor moeten werken. Ja,
maar dat cijfer je jezelf wel heel erg weg.
Is dat zo?
Ja, als je zegt, het enige doel is dat. Dat klinkt bijna christelijk.
Nou, ik denk dat ik eraan bijdraag. Maar misschien is dat ook wel een vrouwelijk element. Dat ik iets minder hard op mijn eigen borst ga slaan. Omdat ik vind dat ik heel veel goede mensen heel veel mooie dingen doe.
Ja, dus je doet het voor de mensen?
Nee, ik doe het voor de kijkers en de luisteraars, voor de belastingbetaler.
Ja, maar zelf houden er toch ook wel iets uit?
Maar dat zeg ik. Wat haal ik er zelf uit? Ja, kijk, de gedreven.
Leuke baan die ik me zou kunnen verzinnen.
Oké, het is de leukste baan die je kunt hebben. Want als kindje, maar dat heb ik ook al eerder gezegd in persoonlijk interview. Ik word heel erg gedreven door de verbinding maken. Ik ben ervan overtuigd dat je door middel van dialoog iets kunt bereiken. En als je voorzitter bent van het grootste bedrijf waar je dialoog de hele dag aanwezig is, dat is een rijkdom.
Waar komt dat vandaan? Heb je enig idee waar dat vandaan komt bij jou?
Mijn dialoog.
Dat willen verbinden.
Nee, ik denk dat ik dat niet weet. Het is er. Daar hebben heel veel journalisten heel veel vragen over gesteld. Ik heb er ook heel lang over na kunnen denken.
Heb je het altijd al gehad?
Ik heb het altijd al gehad.
Toen was je als kind dan?
Als kindje, nou ja. Dat kwam
als de ruzie was op het plein, dan kwam jij daarbij.
Nee. Als op het schoolplein mijn moeder me op kwam ophalen op het schoolplein, dan stelde ik haar voor aan andere kindjes. Als mijn ouders in Scheveningen om een weekend weggingen en ik was een vrij druk kindje, dan ging ik 's nachts naar beneden en dan ging met de ober praten en dan, die bracht ik dan naar de logeer of de hotelkamer van mijn moeder om me voor te stellen. Dus het zat er al heel jong in.
Ja, ben je nog steeds een beetje dat drukke kindje?
Ik ben nog steeds een beetje dat drukke kindje. Anders kun je deze baan denk ik ook niet doen.
Ik hoorde ook dat je heel weinig slaapt.
Ik slaap heel weinig. Ik heb een ongelooflijke. Ik heb heel veel energie.
Ja, je had het net al even over je moeder. Uit wat voor gezin kom je?
Ik ben de jongste van drie meisjes. Er zijn drie meisjes van gescheiden ouders. Maar ik denk dat ik uit een rijk gezin kom. Ik heb veel meegekregen. in cultuur en in literatuur. En tegelijkertijd is er altijd één kindje in een gezin wat altijd wat lastiger was. En dat was ik. Dus ik heb heel veel geleerd door goed om me heen te kijken. In bomen te klimmen. En het soms zelf uit te zoeken.
En in welke zin was je lastig dan?
Nou ja, ik heb twee oudere zusjes die keurig naar school gingen en het goed deden en iets meer in de pas liepen. En ik was iets meer op onderzoek uit. Ja. Ik denk dat dat voor een moeder altijd wat lastiger is.
Heb je ook het idee dat je hebt een enorme drive, dat is, ja, zegt ook iedereen om je heen, dat dat daar ook vandaan komt? Dat je dacht, ik ben het lastige kindje en mijn twee zussen doen het zo goed?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat die driver altijd in me heeft gezeten.
Dat is aangeboren.
Ik denk dat het aangeboren is. En tegelijkertijd, maar dat is ook bekend. Kijk, ik ben door allerlei omstandigheden. Mijn moeder is vroeg overleden. Met gescheiden ouders. Dus ik heb vrij jong een aantal dingen zelf moeten uitzoeken. En ik denk dat daar ook gedrevenheid vandaan komt. En een van de dingen, ik heb het deze week eerder tegen iemand gezegd, is wat je dan leert, is niet kijken naar wat het probleem is, maar altijd kijken naar de oplossing. Dus even aan het begin van dit gesprek hadden we het over voetbal. Als er iets is wat ik altijd probeer te doen, is te kijken waar kan ik de bal alsnog naartoe schieten.
Hoor ik hier een nieuwe coach voor
nou ja,
Oranje?
Ze hebben mij niet gevraagd. Dat is wel jammer.
Wat gek.
Dat is heel jammer. Ja, nee, maar dat is echt zo. Ik in dat opzicht ben ik altijd aan het kijken welke mogelijkheden zijn er wel. Zelfs als ze er niet zijn. En misschien is dat dan, waar we het al eerder over hebben, dan is het heel fijn als een paar mensen om je heen ook, weet ik veel, Maradona of Pelé zijn. En die heb ik.
Ja. Die hebben we alleen niet in het Nederlands elftal.
Nee, maar die zitten wel bij de publieke
omroep. Vind ik wel grappig om even te vragen. Stel je voor, je zou nu voor dat elftal staan. Wat zou je ze zeggen?
Ja, weet je, nu kom ik echt op gevaarlijk gebied. Want ik weet helemaal geen bal van voetbal.
En dit gaat niet over voetbal.
Maar nee, ik snap. Maar ik denk dat als ik kijk naar de mensen om mij heen, dan denk ik dat je mensen altijd moet helpen bij hun kracht. En niet alleen maar vertellen wat hun zwakte is, maar helpen bij hun kracht. Iedereen heeft een zwakte. En als je daarop gaat zitten, zijn mensen weg. Maar ik probeer vooral te coachen daar waar ik zie de kracht van mensen zichtbaar te maken. En ze daar ook op aan te spreken.
Ja. Toch, wat is jouw zwakte?
Ongeduld, denk ik. Ik denk dat ik ongeduldig ben. Ik denk dat dat mijn grootste zwakte is. Maar dat moet je eigenlijk.
Wanneer liep je daar het laatst tegenaan in je huidige functie?
Nou, ik denk dat daar regelmatig tegenaan loop. Kijk, als je zegt dat je de bal altijd ergens naartoe wil kunnen schieten, dan betekent ook dat je vaak dingen ziet waar andere mensen nog niet aan toe zijn, of verder bent in je denken. En soms heb je daar ook wel eens ook ongelijk in. Maar ik heb ook wel vaak gelijk. Dan zie ik alleen die bal. Alleen sommige mensen hebben iets meer tempo nodig nog om daar te komen. En dan zou je dat ongeduldig kunnen noemen.
Ja, je komt ook uit een Joods gezin. Je hebt een Joodse voornaam. Ja. Heeft dat je beïnvloed?
Vast. Ja, dat denk ik wel.
En tegelijkertijd kun je iemand die opkomt voor minderheden? Heeft dat er denk je mee te maken?
Nee, maar ik denk dat dat meer door mijn achtergrond komt. Ik weet niet of nou ieder Joods persoon in Nederland opkomt voor minderheden. Ik denk dat dat echt is. Zo ben ik ook opgevoed.
Ja, dan kan je het wel voelen hoe het is om een minderheid te zijn.
Ik wil die eigenlijk een voorbeeld geven. Mijn moeder, die zelf in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, heeft altijd mij geleerd om op geen enkele wijze afstand te nemen van Duitse mensen of Duitsers, omdat zij niet verantwoordelijk waren, de volgende generatie, voor wat er gebeurde. Dus ik ben van heel jongs af aan met die tolerantie opgevoed.
Ja.
Ik denk dat dat echt letterlijk in mijn genen is gezet.
En dat gaat ook heel erg over je emotie uitschakelen en met je verstand handelen.
Ja, ook.
Dat ben jij ook?
Dat kan ik ook, ja. Ja.
Ja.
Hoewel er altijd deep down een soort buikgevoel zit, maar ik kan het wel. Want anders kun je ook deze functie niet aan.
Nee.
Maar je emotie uitzetten betekent nooit dat je buiten een moreel kompas moet gaan lopen.
Nee.
Want daar zit de grens.
Maar moreel kompas kan je natuurlijk ook verstandelijk benaderen.
Ja, zeker.
Ja.
Maar daar denk ik wel goed over
na. En dat buikgevoel waar je het over had, speelt dat wel eens op?
Dat speelt zeker wel eens op. Maar dat speelt met name op als je beslissingen moet nemen waarvan je niet helemaal rationeel kunt bevoelen hoe het gaat.
En voorbeeld? Dat
is soms, bij actualiteiten, bij beslissingen. Wat doe je wel en wat doe je niet? En soms.
Een concreet voorbeeld, heb je dat? Mag er even over nadenken, hoor.
Ja, ik moet er even over nadenken. Het gebeurt met grote regelmaat. Het gebeurt zelfs als je bij de politiek aan tafel zit en op, met een staatssecretaris of toen ik begon met minister moet spreken en ter plekke wel of iets moet bediscussiëren. Ja, dat doe je dan toch een beetje op je buik. En een beetje met je verstand. De afgelopen periode was natuurlijk was een pittige periode met nieuwe wetten en veel discussies.
Wat kijk je zelf eigenlijk graag?
Ja, ik ben de eerlijkheid gebied me zeggen dat ik graag kijk naar Nieuwsuur en naar actualiteiten, naar documentaires. En dat ik helaas te weinig toekom aan andere programmering. Maar ik probeer het een beetje van de programmeer te krijgen. Dus het nieuwe datingprogramma op 3 kijk ik een stukje naar. En ik kijk naar Heel Holland Bakt, daar is hij weer. En ik kijk naar. Dus ik kijk een Buitenhof. Een beetje van alles. Klein beetje van alles.
Maar NPO 2 is een beetje je huiszender, zou je kunnen zeggen.
Nou ja, NPO 1 ook. En radio. Ik luister echt iedere ochtend, iedere avond naar radio.
En kijk je wel eens naar de concurrenten?
Ook, zeker.
Wat vind je daar dingen die de moeite waard zijn?
Nou, ik vind het armoedeprogramma van Gordon en Joling vind ik een goed voorbeeld.
Had het ook bij de publieke omroep?
Ik weet niet helemaal of het in deze vorm had gekund. Maar goed, de inhoud laat ik graag bij anderen. Maar het thema en de manier waarop het aangepakt, dat vind ik een mooi voorbeeld.
Ja, Netflix, kijk je dat wel eens?
Zeker.
Is dat een grote concurrent voor de publieke omroep?
Nou ja, het is een grote concurrent voor de publieke omroep in letterlijke zin ook. Want hun budgetten zijn vele malen groter. En op het gebied van drama en groot drama kunnen zij prachtige programma's maken. Of series maken. En tegelijkertijd...
Beter dan wij kunnen.
Nou ja, ik wilde eigenlijk zeggen, tegelijkertijd als je kijkt naar de kleine budget die wij hebben en een klem prachtige dramaserie die we maken, waarmee we hoge ogen scoren, of Penosa. Ja, dan mag je toch wel trots zijn. Doen we het toch hartstikke goed. Dat is echt een fractie van het budget van Netflix.
Ja, ja. Maar is dat genoeg om Netflix, wat steeds groter wordt, uiteindelijk de kop in te drukken? Ja, misschien niet de kop in te drukken, maar zorgen dat kijkers en luisteraars bij de publieke omroep blijven?
Het wordt natuurlijk alsmaar spannender met minder geld meer doen.
Ja.
In een grotere wereld, met vol concurrentie. Kijk, we hebben het net al even over onafhankelijkheid gehad. De algoritmes die fake news kunnen gaan veroorzaken. Al dat soort dingen. Dat vraagt ook meer aan onze kant. En dat geldt ook voor drama-series. De standaard wordt natuurlijk alsmaar hoger. Het is ook niet voor niks dat ik hoop dat er de komende jaren meer ruimte komt voor ons. Zodat we meer geld hebben om te innoveren en mooie programma's kunnen doen.
Ja, dus er moet meer geld bij.
Dat zou mijn wens zijn. Ik weet niet of die wens in vervulling gaat. Maar
50 miljoen heb je ooit gezegd. Is dat, moet er ondertussen meer bij?
Nou ja, kijk,
met
de
al deze
komende
nieuwe
jaren,
ontwikkelingen die je nu benoemt.
Wat mij betreft zou er meer geld bij moeten. Omdat je anders de concurrentie, wat je noemt net Netflix, maar ook innovatie en de technische vernieuwing die erbij nodig is, daar heb je meer geld voor nodig.
Hoeveel?
Ja, ik heb eerder dit jaar een bedrag genoemd. En je ziet nu dat de sterinkomsten teruglopen. Dus in werkelijkheid is dat nog maar een fractie. Maar ik laat het niet andere bedragen noemen.
Zijn dat grote zeggen, percentages?
Waar we nu naar kijken, als we kijken naar, nee, naar
de,
het
verlies. De afname van de sterinkomsten?
Ja, dan praat je echt over miljoenen.
Ja.
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 Dat is de schatting, hè?
Zijn er andere manieren voor de publieke omroep om... De ster is natuurlijk ook een vrij ouderwetse manier van adverteren. Maar er is ook wettelijk gezien weinig ruimte voor de publieke omroep.
Vanwege die onafhankelijkheid.
Op andere manieren geld te genereren. Zijn er andere manieren? En zijn jullie daarnaar op zoek?
Er zijn andere manieren. Die hebben tot nu toe nog niet dat comfort geboden. Want we kunnen en mogen niet zoveel.
Nee.
Dood eenvoudig omdat we onderscheiden moeten zijn en niet commercieel dezelfde dingen kunnen doen als de commerciële omroep nu kan. Met
maar jij zegt, er zijn andere manieren. Welke zijn
nou
er
ja,
toe?
Nee, de enige manier waarnaar je kunt kijken, maar dat wordt alsmaar moeilijker zijn. We zijn nu begonnen met een enterprise om te kijken of we met gezamenlijke formatverkoop iets kunnen doen, maar dat is echt in een beginstadium. Er zijn kabel. Op dit moment krijgen we ook inkomsten uit de kabel. Maar al met al kunnen we zeggen dat het op dit moment niet genoeg is.
Nee. We gaan het zo meteen hebben over de mensen die voor meer geld zouden moeten zorgen. De politiek. We staan aan de vooravond van een nieuw kabinet. Ik ben benieuwd wat jouw verwachtingen daarvan zijn. En ook wat je ervan vindt dat Sander Dekker zo meteen niet meer jouw aanspreekpunt in Den Haag is. Ja. Eerst nog even een nummer. Het gaat weer over de radio. We dachten, we draaien vandaag alleen maar nummers over de radio, over de media zelf. En het is de prachtige plaat van Tom Robinson met Listen to the Radio.
Leave the bureau in the snow. Catch a tram to Uncle Poe. Early evening ring around the moon. Slipping by the concierge. By the bikes and up the stairs. Snap the latch and creep into the room. Throw off your coat. Pick up the post. And put a coffee on. Lie down on the bed, lay back your head, smoke a cigarette, and listen to the radio. Ooh. Listen to the radio. Ooh. In the city late tonight, double feature, black and white, bitter tears and taxi to the club. The bar, avoid a fight, show your papers, be polite, walking home with nowhere else to go. You throw off your coat, pick up my note, put another copy on. Lie down on the bed, lay back your head, smoke another cigarette. After dark, noise and voices from the past, across the dial from Moscow to Cologne. Interference in the night, 1,000 miles on either side, stations fading into the unknown. So throw off your coat, butter some toast, put another coffee on.
Tom Robinson met Listen to the Radio. Politiek, daar zouden we het over hebben. Er komt een kabinet met het CDA en de ChristenUnie. Is dat goed nieuws voor de publieke omroep?
Dat is goed nieuws voor de publieke omroep, hoop ik.
Het zijn partijen die de publieke omroep een warm hart toedragen.
Absoluut. Ja. D66 ook.
Er wordt nu een nieuw regeerakkoord geschreven. Waarschijnlijk is het al af. Maar stel je voor, je had nog invloed erop. Wat zou je er onmiddellijk inzetten?
Nou, we hebben het hiervoor al gezegd. Ik denk dat de grote zorg die ik heb, is dat het zo snel, de Netflix, de innovaties die aankomen, zo snel zijn. En dat tegelijkertijd wij moeten werken met teruglopende gelden. Dat vind ik echt een groot punt van zorg. in publieke omroep die zo belangrijk is voor de samenleving. In de verhalen die verteld worden over de samenleving. Die de Nederlanders deel van hun identiteit geven. Dat vind ik dat zou ik nog een keer willen zeggen. Ik heb nog niet zo lang geleden, vorige week, tegen een van die partijen gezegd. Jullie maken je heel veel zorgen om de zorg. Maar al die mensen die zitten 's avonds naar onze programma's te kijken, luisteren naar onze programma's. Wij zitten letterlijk en figuurlijk onder de huid van alle Nederlanders.
Ja.
Wij bepalen dat wat ze horen en zien. Wat ze meemaken als er iets actueels gebeurt. Dus in datzelfde gesprek zei ik, weet je, het feit dat ik zo hard voor een publieke omroep moet vechten die zoveel identiteit geeft aan Nederland, vind ik eigenlijk zorgelijk. Want het zou vanzelfsprekend moeten zijn.
Maar ja, als een bejaarde mag kiezen tussen tv kijken of verschoond worden op meerdere keren per dag, dan zal hij denk ik voor het laatste kiezen, toch?
Ik denk dat het en-en is. Ik denk dat in een fatsoenlijk land en de bejaarden, zoals je zegt, de ouderen verschoond en verzorgd worden. En ook 's avonds willen kunnen kijken naar een prachtig programma of naar prachtige programma's. En geïnformeerd wil worden via de radio of via onze NPO Start platform.
Is het soms lastig om de publieke omroep te verdedigen?
Het is wonderlijk, Filemon. Het is wonderlijk dat je dat moet doen in een publieke omroep die zo belangrijk is. Nogmaals, dat vind ik, dat is ook wat ik tegen de politicus zei.
Waar leg je de schuld dan? Leg je dat bij onszelf? Dat we dat niet goed genoeg uitleggen? Of?
Nou, ik denk dat je moet altijd bij schuld. De schuld vraag je eerst naar jezelf kijken. Ik denk dat we een systeem hebben waarbij het voor de kijker en de luisteraar niet altijd duidelijk is hoe het nou precies zit. Misschien zelfs voor ons nog niet eens. Omdat in discussies we vaak met elkaar discussiëren in plaats van of over elkaar discussiëren in de kranten, in plaats van te doen wat je in andere landen ziet. Dus dat het systeem in zichzelf zorgt daarvoor. Ik denk tegelijkertijd, als je in Europa kijkt, staan veel publieke omroepen onder druk. En daar waar in landen ook echt iets gebeurt en andere regimes komen, worden ze überhaupt om zeep geholpen. Dat zegt ook iets over de functie van de publieke omroep. Overigens, daar waar een land onder druk komt te staan, wordt de publieke omroep als eerste gesloten. Nou, als je dat allemaal weet, vind ik het eigenlijk onbegrijpelijk dat we zoveel discussies met de politiek moeten voeren.
Ja, maar jij zegt het systeem is er zo naar dat je dan jezelf gekeerd raakt en met elkaar gaat discussiëren.
Dat soms gebeurt. Dat is een klein aspect van een publieke omroep die nu succesvoller is.
Maar zeg je daarmee dat het systeem zou moeten veranderen?
Nee, daar zeg ik er niet mee. Want ik probeerde juist uit te leggen dat ieder systeem heeft zijn voor- en nadelen. Mm-hmm. Het voordeel wat we in ieder geval nu zien is dat we zeer succesvol zijn. En ik ga hier niet praten over het systeem. Het nadeel van een systeem als deze is dat je ook met elkaar bezig bent.
Iemand die zijn liefde voor de publieke omroep vaak goed verborgen heeft weten te houden, dat is Sanne Dekker. ben je blij dat je van hem af bent?
Ook dat is een ingewikkelde vraag. We hebben Sander en ik hebben veel gediscussieerd. Sander en de Raad van Bestuur hebben veel gediscussieerd, moet ik eigenlijk zeggen.
Het ging niet alleen over Katja Schuurman?
Integendeel, dat ging met name over de mediawet. En tegelijkertijd is de mediawet er. En hebben we onlangs, een paar weken geleden, de prestatieovereenkomst met hem mogen afsluiten. Dus ik sluit de periode van Sander Dekker goed af.
Ja. Er worden veel afspraken gemaakt met Den Haag. Laat de publieke omroep soms niet te veel zijn oren hangen naar Den Haag. Het is ook wel een beetje een speelbal geworden. Je hoort vaak in debatten dat er over de publieke omroep en met name de budgetten gesproken wordt. Dat maakt het wel dat je soms voelt van ja, we moeten op onze knieën naar Den Haag, want als zij willen dan draaien we de kraan dicht.
Nou, dat kan helemaal niet, dus dat lijkt me gek. Ja, ik denk dat de makers dat absoluut niet doen. Maar we hebben wel met de werkelijkheid te maken. De politiek bepaalt voor een deel hoeveel geld er komt. We hebben een levensbeschouwelijk budget van 12 miljoen. We moeten kwaliteit drama en documentaires maken die we zelf ook al willen doen, maar die zitten nu ook genormeerd. Dus dat is ook de werkelijkheid. Maar ik hoop en mag hopen dat er geen moment is waarop de politiek inhoudelijk gaat bepalen wat wij wel en niet moeten doen. De discussie die ook overigens vanuit de parlement komt is... ga je bijvoorbeeld maar transparanter per titel? Ja, dat willen wij niet. Omdat we niet willen dat zometeen discussie is... of het ene programma, wat misschien bij de ene vleugel... minder populair is dan bij de andere vleugel... op basis van een soort optelsommetje kan worden afgevinkt of niet.
Maar dan kom je wat bedoelen ze met transparantie per titel?
Dat je aangeeft wat een programma kost. Nou, als je dat gaat doen, dan ben je echt een brug te ver.
Een voorstel van Thierry Baudet. Om,
precies.
Aan het einde...
Dat is onbespreekbaar als je onafhankelijk wil zijn. Kun je je voorstellen dat je dan discussies krijgt... dat het ene programma wat duurder lijkt dan het andere programma... wat misschien niet past bij één politieke richting... op die manier wordt weggediscussieerd? Daar gaat de politiek niet over. Het gaat over onze onafhankelijkheid. Dus.
Maar je kan toch ook onafhankelijk zijn... en ook informeren wat een programma kost?
Dat doen we ook graag, per genre, per domein.
Maar waarom kan het niet per programma?
Om de reden die ik je net vertelde.
Maar als je programma's maakt met alle politieke kleuren
dus
die je kan verzinnen...
Gaat zo meteen Thierry Baudet of Mark Rutte bepalen... hoeveel de regisseur of de camera mag kosten? Of hoeveel regisseurs en cameramensen er zijn?
Maar ze vragen niet om te bepalen, ze vragen om die transparantie.
Nee, maar dat is dan toch feitelijk de discussie die erna komt. Doe er maar een camera af of bij. Dat lijkt me niet goed.
Want die discussies... Die wil je niet.
Op dat niveau wil ik niet. Nogmaals, politiek onafhankelijk.
Ja. Misschien, we zijn bijna aan het einde van het programma. Misschien wil je dat aangaan. Een soort vergezicht voor de publieke omroep. Hoe ziet de publieke omroep er over, nou ja, laten we zeggen, 25 jaar uit?
25 jaar.
Daar ben je te ongeduldig voor, hè? 10 jaar mag ook.
Weet je, ik hoop dat we dan nog steeds een open, brede programmering hebben.
Gaan we dat zien op een tv?
Wacht even. Dat we, ik weet niet hoeveel seconden ik nog heb, dat we voor ieder Nederlander zijn. Dat we zorgen dat de identiteit van Nederland en van de Nederlanders, het Nederlands gevoel, door de publieke omroep nog steeds zo goed bepaald blijft. En... dan zullen we vast op alle devices te zien zijn.
Ja, en dat Nederlandse gevoel...
Dat herken je toch?
Nee.
Nee?
Nee.
Jij begon over Nederlands voetbal.
Ja, over voetbal. Bij voetbal heb ik dan een bepaald gevoel. Maar als je kijkt nu naar onze maatschappij... en de kloven die steeds groter worden, de verdeeldheid... Ja, vraag ik me soms af, bestaat er nog een soort algemeen Nederlands gevoel? Ik heb het idee dat ik mij hier in Amsterdam... heel anders Nederlander voelde dan iemand uit Assen.
Ja, maar ik heb ergens eerder gezegd... ik ben niet iemand die kijkt naar de problemen. Door middel van dialoog en uitleg en vertellen... kun je heel veel voor elkaar krijgen. Dat is één. Dus dat wat jij nu schetst, herken ik. Maar dat maakt onze rol eigenlijk nog belangrijker. Ja, en er zijn heel veel momenten waarop ik Nederland herken. Alleen als ik naar ons koningshuis kijk... en dan herken ik toch het Nederlands en het Nederlands gevoel.
Wat is dit een baan wat je hele leven doet? Of is dat een baan wat je een bepaalde periode doet?
Je bent benoemd voor 2 keer 5 jaar.
2 keer 5 jaar?
Ja.
Wat zijn je ambities daarna?
Och hemel. Ik ben nu een jaar voorzitter. Ik heb nog niet echt mijn ambities voor over 4 jaar bepaald. Laat ik me eerst even dit goed doen. Er is nog veel werk aan de winkel. En ik geloof dat ik mijn hele leven dat nog niet gepland had. Want wie had kunnen denken dat een meisje uit Naarden... voorzitter van de publieke omroep kon worden. Daar zit heel veel tussen.
Ja.
Dus ik zie het wel.
En de politiek, zou dat iets voor jou zijn?
Nou, dat weet ik niet. Ik laat het maar even open. Ik ga nu me focussen op wat ik moet doen. En daar heb ik alle energie voor nodig.
Wie moet er staatssecretaris worden voor de media, de nieuwe?
Wie?
Ja.
Iemand die het belang van de publieke omroep ziet... Iemand die ziet... Ik heb geen namen voor je. Ik hoop dat het iemand is met hart voor jou en mijn baan. En voor jou en mijn kijker en luisteraar.
Gaan we daar nog even een pilsje op drinken zometeen? Of een wijntje mag ook.
Nou, eindelijk wijn.
Eindelijk wijn. Bedankt. Leuk dat je er was.
Dank je wel.
Dank je wel. Dat was Shula Rijksman. Hierna is de wereld van BNN er, van BNN-Vara, met Wouter Bouwman. En ja, die brengt je weer over de hele wereld naar allerlei Nederlanders die daar nog wakker zijn, omdat het daar een andere tijd is. Een hele fijne nacht en tot volgende week.